Goedemorgen gemeente.
Laten wij vanmorgen de woordverkondiging beginnen met het lezen van 2 Timotheus 3 en wel de verzen 14 tot en met 17. 2 Timotheus 3 van vers 14 tot en met 17. En daar lezen we. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Goed, nou, voordat we de tekst induiken, dan wil ik u een tweetal vragen stellen. En de eerste vraag is: gelooft u dat de gehele Bijbel van kaft tot kaft Gods geïnspireerde woord is? Daar mag u voor uzelf antwoord op geven. En wanneer u dat gelooft, wanneer u gelooft dat de Bijbel Gods woorden bevat, wanneer u gelooft dat God de auteur is, gelooft u dan ook dat Gods woord foutloos is en zichzelf niet tegenspreekt? Nou, als u op beide vragen antwoord kunt geven, dan behoort u al tot een kleine minderheid. De meeste mensen geloven namelijk helemaal niet dat Gods woord Gods woorden bevat. De Bijbel wordt in de wereld weggezet als een sprookjesboek. Een sprookjesboek vol fabelen. Die niet meer van deze tijd is, die niet meer relevant is. En dat terwijl onomstotelijk en wetenschappelijk is bewezen dat de Bijbel betrouwbaar is. Het is een betrouwbaar boek. Er is geen boek dat zo oud is en zo accuraat overgeleverd is als de Bijbel. En we zouden hier eigenlijk al een uur over kunnen doorpraten, maar dat kunt u zelf ook opzoeken op internet. Tik het maar eens in. Geloven in de Bijbel is niet onlogisch. Want een boek dat geschreven is door 40 auteurs in verschillende historische, culturele en maatschappelijke contexten en achtergronden, over meer dan 4000 jaar, en nog steeds één boodschap uitdraagt, nou, dat is een argument op zich, om in de Bijbel te geloven. Maar goed, ik ga ervan uit dat de meeste mensen hier volmondig ja konden zeggen op de net gestelde vragen. Sterker nog, als u lid bent van deze gemeente, dan heeft u zo'n beetje uw handtekening hieronder gezet. Want we beleiden namelijk als gemeente een heel aantal zaken omtrent Gods woord. Dat kunt u ook zelf nalezen op de website. Dan, onder het kopje Chicago-verklaringen kunt u dat nalezen. Zo beleiden we dat Gods woord geïnspireerd is. Het is door God uitgeademd. Het woord heeft daarom ook de hoogste autoriteit voor ons geloof en leven. En we beleiden dat Gods woord onfeilbaar is. Het bevat geen fouten. Het spreekt zichzelf niet tegen. We beleiden de klaarheid van het woord. Dat wil zeggen dat iedereen, ongeacht mate van intellectuele vaardigheden, het woord kan begrijpen en toepassen. En we beleiden de noodzaak van het woord. Dat God zich door zijn woord laat kennen en daarom onmisbaar is in het leven van een christen. En als u gelooft dat de Bijbel Gods geïnspireerde woord is, dat het woord feilloos is en zichzelf niet tegenspreekt, dan zijn we eigenlijk al een heel eind. Maar we kunnen nog steeds het woord naast ons neerleggen. We kunnen het in onze boekenkast naast andere mooie, inspirerende boeken hebben staan. Maar het hoeft dan nog geen effect te hebben op ons leven. Het heeft geen autoriteit. En het mogen duidelijk zijn dat we onszelf ook niet populair maken met het beleiden van de genoemde zaken. Maar toch gaan we verder wanneer we zeggen, wanneer we geloven in de toereikendheid of de genoegzaamheid van Gods woord. Dat we geloven dat Gods woord alle nodige woorden en instructies bevat voor elke tijd en plaats in de geschiedenis. En dat daarom ook nu alle nodige woorden en instructies bevat voor redding, geloof en navolging van de Heer Jezus Christus. Dat is een hele lange zin. In eenvoudigere woorden: het woord is alles wat een christen nodig heeft. Wel, misschien vraagt u zich af, is dat echt zo? En als dat zo is, wat betekent dat dan concreet voor mijn leven? Nou, op deze en meer vragen willen we vanmorgen een antwoord zoeken in ons tekstgedeelte, waarin het woord eigenlijk spreekt over zichzelf. En als we beginnen met het lezen van vers 14. In vers 14 lezen we: blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Timotheus wordt hier door Paulus opgeroepen om te blijven bij hetgeen hem geleerd is. Maar wat is hem geleerd en door wie is hem dat geleerd? Nou, het antwoord vinden we eigenlijk in het eerste hoofdstuk, in vers 5. Dat hoeft u niet per se op te zoeken. Paulus haalt hier namelijk Timotheus' moeder Eunice en grootmoeder Lois aan, die Paulus ook persoonlijk kende. Nou, het vaste geloof dat Paulus ziet in Timotheus herinnert hem aan zijn moeder en grootmoeder, die eenzelfde vaste geloof hadden. En hoogstwaarschijnlijk waren zij tijdens Paulus' eerste zendingsreis tot geloof gekomen en hebben daarop het woord centraal gesteld in de opvoeding van Timotheus. Er werd door een fundament gelegd voor Timotheus' verdere leven. Timotheus kende de schriften zoals zijn moeder en grootmoeder deze kenden en voorleefden. En Paulus' onderwijs aan Timotheus was dus gestoeld op datgene wat Timotheus al had meegekregen in zijn jeugd. Nou, jongens en meiden, vanmorgen wil ik allereerst op jullie richten. Want begrijpen jullie hoe waardevol en goed het is dat jullie vader en moeder jullie meenemen naar de kerk? Dat ze jullie vertellen uit de Bijbel. Dat jullie hier mogen zijn in deze gemeente. En jullie kunnen straks gaan studeren, of misschien zitten jullie al op school, leren jullie al een vak. Maar de kans is groot dat jullie straks ergens veel kennis op zullen gaan doen. Kennis die misschien veel belangrijker lijkt dan de woorden die je hebt gehoord hier in de gemeente en in jullie opvoeding. Belangrijker dan de Bijbelverhalen uit jullie jeugd. Maar toch is dat niet waar, jongens en meiden, want de kennis die jullie nu waarschijnlijk al bezitten van het woord is van onschatbare waarde. En het is meer waard dan alle kennis van de wereld bij elkaar. En let op, want de wereld zal er alles aan doen om datgene wat jullie hebben geleerd, om die waarheid uit de Bijbel, jullie daartoe te laten twijfelen. Je zult mensen ontmoeten die datgene wat je ouders je geleerd hebben, af en toe zullen doen als flauwekul, als sprookjesverhalen. En daarom is de oproep in dit vers ook speciaal voor jullie. Blijf bij wat je geleerd is. Laat de wereld jullie niet je bevoorrechte positie ontnemen. Want wat jullie weten, dat is van onschatbare waarde. En ouders, wat een groot voorbeeld zien we hier in het tekstgedeelte. Als we kijken naar de huisgodsdienst. En de jaren gaan zo snel. Ik weet nog goed dat onze David geboren was. Nou, ik vind het nu al een hele knul. En hij is nog maar 3 jaar. Maar het gaat snel, de jaren gaan snel. En onze kinderen groeien op. En voor je het weet, staan ze midden in de wereld. Maar beseffen we wel hoeveel verschil onze opvoeding kan maken? En welk fundament geven onze kinderen nu al mee? Een fundament dat hen straks zal helpen om vast in het geloof te staan? Of een fundament waarop kan worden doorgebouwd? Of een fundament dat onder het geweld van deze wereld schade leidt? Waar steeds maar weer onderhoud zal worden gepleegd in de toekomst? Waardoor er ook niet verder op gebouwd kan worden. Nou, wat is dat fundament dat wij onze kinderen meegeven? In het geval van Timotheus was dat fundament het woord van God. Doorgegeven door het betrouwbare getuigenis van zijn moeder en grootmoeder. Die het woord niet alleen onderwezen door het hem voor te lezen, maar ook door het hem voor te leven. We lezen in vers 14 dat Timotheus verzekerd was van datgene wat hem geleerd was. En waarom? Waarom was hij daarvan verzekerd? Nou, ten eerste ook omdat het uit een betrouwbare bron kwam. We lezen, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Het woord was hem van huis uit meegegeven. Waarom zou hij daaraan twijfelen? En daarom kunnen we ook niet vroeg genoeg beginnen met de geloofsopvoeding. Wat onze kinderen al in de jonge jaren, in de jongste jaren van hun leven meekrijgen, dat zal zich dieper wortelen dan alles wat de wereld hen later te bieden heeft. Maar was dan alleen de overtuigingskracht van Timotheus' zijn opvoeding dan datgene wat hem verzekerde van zijn geloof? Nee, het was uiteindelijk de Heere die het fundament gebruikte en Timotheus door zijn geest overtuigde van datgene wat hem geleerd was. Het was God die hem verzekerde door het geloof wat hij in zijn opvoeding al had meegekregen. Door dat te planten in zijn hart. Nou, als ouders en gemeente zijn we inderdaad verantwoordelijk voor het fundament van Gods woord in de levens van onze kinderen. Maar alleen God is degene die kan overtuigen. En ook al zijn onze kinderen bevoorrecht wanneer ze het geloof meekrijgen in de opvoeding. En zelfs kunnen ze, al kunnen ze hele Bijbelboeken opzeggen, dan is dat nog steeds geen garantie. Want uiteindelijk moet de Heer het geloof bewerken in de harten en in hun leven. Want de geloofsopvoeding is namelijk geen formule. Onze kinderen worden niet zalig door het gebruik van een bepaalde opvoedmethode of een bepaalde soort onderwijs. Het is geen A plus B is C daarin. Het boven alles is het belangrijk dat we onszelf in de opvoeding afhankelijk weten van de Here. We kunnen namelijk het woord zaaien, we kunnen de grond bewerken, maar het is God die de groei moet geven. Laten we daarom als ouders, maar ook als gemeente, dagelijks voor onze kinderen bidden. De kinderen die we rijk zijn hier in de gemeente, in onze gezinnen. Dat Hij alle inspanningen in het leggen van dit fundament wil zegenen. En wil gebruiken tot zijn eer in de levens van onze kinderen. Goed, we lezen verder in vers 15. Daar lezen we. En u van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Nou, ik weet niet hoe uw geloofsopvoeding was, gemeente. Wat u heeft meegekregen van en uit het woord in uw jeugd. Misschien bent u opgegroeid in een gezin waar het woord centraal stond. Waar er ruimte was voor huisgodsdienst. Waar de liefde van Jezus een rode draad was door de opvoeding heen. Maar misschien bent u opgegroeid in een gezin waar het evangelie onbekend was. Misschien was er zelfs wel vijandigheid naar God. Of misschien ging het woord wel open, maar leefde het niet? Was het niet in lijn met de rest van uw opvoeding? Of zelfs de levens van uw ouders? En zoals we hier vanmorgen zitten, hebben we allemaal andere achtergronden. En wat we in onze jeugd daarin hebben meegekregen, dat heeft ons gevormd. Of we dat nu willen of niet. En misschien vraagt u zich af, waarom hebben we het nu over de opvoeding? Wanneer we de vraag proberen te beantwoorden waarvoor God ons zijn woord gegeven heeft. Nou, onze opvoeding vormt een manier hoe we kijken naar heel veel dingen. Hoe we kijken naar God, onze relatie met Hem als Vader. Maar ook hoe we kijken naar zijn woord. De manier hoe we kijken naar zijn woord, hoe we de Bijbel lezen. En let op, want een zwaard zoals het woord, is een krachtig wapen wanneer we weten hoe we het moeten gebruiken. Maar het is niet inzetbaar wanneer we er niet mee om weten te gaan. Wanneer we de handleiding niet gelezen hebben. En ook Satan weet dit. En hij wil niets liever dan ons misleiden, zodat we dit krachtige wapen niet weten toe te passen in ons leven. Het kan namelijk zijn dat Gods woord in uw jeugd als een manipulatiemiddel gebruikt is. Om u te dwingen of in het gareel te houden. En misschien heeft u daardoor wel een aversie gekregen tegen het al te letterlijk toepassen van het woord in uw leven. Of misschien werd er vroeger wel heel wettisch met het woord omgegaan. Was de Bijbel meer een wetboek dan een evangelie? Er was geen balans. En misschien heeft het wel toe geleid dat elke Bijbelse instructie nu weerzin opwekt. Of misschien was het anders. Werd de Bijbel alleen op zondag geopend? Had de Bijbel geen enkele invloed op het leven, het dagelijks leven? Dat had geen invloed, dat had geen toepassing. En nu heb je zoiets van, ik ga het helemaal anders doen. Ik pas de schrift toe op elk klein detail van mijn leven. En hoe ik mijn interpretatie is een wet voor iedereen. En de wijze van omgang met de Bijbel in uw of jouw jeugd kan grote invloed hebben op de manier hoe we vandaag de dag met de Bijbel omgaan. Want we zijn immers reactieve schepselen. We reageren op misstanden door aan de andere kant van de weegschaal te gaan zitten. Maar in plaats daarvan is het belangrijk dat we onszelf continu blijven afvragen, is de wijze waarop ik het woord hanteer wel de wijze waarop God het bedoeld heeft. Want dit tweesnijdend zwaard is zoals gezegd namelijk een krachtig wapen tot Gods eer, maar kan in de verkeerde handen een hoop schade aanrichten. Nou, en in het tweede gedeelte van vers 15 dan lezen we dat God zijn woord geeft om ons wijs te maken. Wijs te maken tot zaligheid. Nou, Timotheus was, zoals wij dat kunnen lezen in vers 15... van jongs af aan bekend met de schriften. En met deze schriften wordt in dit geval het Oude Testament bedoeld. Het Nieuwe Testament, zoals wij dat kennen, was er in principe nog niet. Uiteraard had Timotheus brieven gekregen van Paulus, die nu tot de kanon van het Nieuwe Testament behoren. Maar hier wordt duidelijk het Oude Testament bedoeld. En toch zegt Paulus over deze schriften dat ze wijs kunnen maken tot zaligheid. Dit waren namelijk de schriften die Timotheus' moeder en grootmoeder hadden voorbereid op de verlossende boodschap van het evangelie. Dat Paulus bracht tijdens zijn eerste zendingsreis. De verwachting van de Messias, die als een rode draad ligt door het Oude Testament, leefde ook in de harten van Lois en Eunice, voordat Paulus hen bereikte met het evangelie. En ook dit laat ons zien dat de gehele Bijbel nuttig en toepasbaar is. Hoewel wij misschien wel eens geneigd zijn om bepaalde passages in het Oude Testament over te slaan en naast ons neer te leggen, was dit het woord waar de eerste gemeente op bouwde. Ze lazen de schriften in het licht van de komst van Christus naar deze aarde. En ook wij die het Nieuwe Testament hebben ontvangen, moeten ervoor waken dat we niet te selectief met het woord omgaan. Dat we alleen de hapklare brokken uit het Nieuwe Testament tot ons nemen. Maar dat we soms ook meer moeite doen om in het Oude Testament te graven, om het in te duiken en daar Christus' voetstappen te ontdekken. Ja, als ik iets voor mijn ontspanning lees, dan lees ik graag een biografie. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe God heeft gewerkt in de levens van mannen en vrouwen door de kerkgeschiedenis heen. En zo lees ik ook af en toe eens over een Puritein. En wat me zo aanspreekt aan de Puritein, dat ze in hun interpretatie van de schrift, dat ze daarin achter elke titel in jota, achter elke komma, achter elke letter de naam van de Heer Jezus vonden. En ja, dat vergt ook meer bijbelstudie, dat vergt meer graven in het woord. Maar de schat die daarbij gevonden wordt, is het helemaal waard. God geeft zijn woord, zodat we de weg tot de zaligheid kunnen leren kennen. Dat wij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zien en in hem kunnen geloven. En het woord is dan ook alles wat Gods geest nodig heeft om iemand te overtuigen. Uiteraard kan God allerlei mensen, middelen en gebeurtenissen gebruiken om iemand tot zich te trekken. Als ik alleen ook eens kijk naar hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan kan ik daarvan getuigen. Maar dit zal altijd leiden tot een geloof in datgene wat zijn woord ons leert. Buiten Gods woord en waarheid is er geen redding mogelijk. Maar meer dan Gods woord heeft iemand ook niet nodig om de weg tot de redding te vinden. En dat wil ik bewijzen door het lezen van Romeinen 10. Zoek dat maar even op. Romeinen 10, vanaf vers 13 tot en met vers 15. Romeinen 10, vanaf vers 13 tot en met vers 15. Daar lezen we, want er ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Vers 14, hoe zullen wij hem dan aanroepen, in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven, van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Nou, ook hier is de volgorde duidelijk. Vers 13. Een mens wordt zalig door de naam van de Heere aan te roepen. Door het geloof in Christus. En vers 14. Maar voordat men de Heere zou aanroepen, moet Christus wel eerst verkondigd worden. En vers 15. En wat moet er dan verkondigd worden om Christus te leren kennen? Juist het goede. Het goede, en dat is Gods woord, het woord van God. Geloof is dus altijd door het woord van God. Of iemand nu een Bijbel heeft gelezen of niet. Gods geest leidt altijd door en naar het woord. En als we teruggaan naar ons tekstgedeelte, dan zegt Paulus in vers 15 tegen Timotheus, blijf jij bij dat woord, blijf jij bij dat zaligmakende evangelie, waar je van jongs af aan bekend mee bent. Dat je in je jeugd hebt meegekregen. Want dat is namelijk alles wat je nodig zult hebben voor je bediening. Laat je niet beïnvloeden door allerlei dwaalleren. En de context van het gedeelte gaat ook over dwaalleer. Laat je dat niet door beïnvloeden, maar bouw jij op het fundament van het woord. Geloven wij dat Gods woord genoeg is, gemeente? Dat de evangelie een kracht is tot zaligheid, zoals we kunnen lezen in Romeinen 1 vers 16. Maar geloven we dit ook nog tijdens de evangelisatieacties, in de Elkoot bijvoorbeeld? Of geloof je dat wanneer je een gesprek hebt met een collega, met een vriend of met een familielid, dat jouw eenvoudige uitleg van het evangelie dat genoeg is. Dat God in het leven van die persoon aan het werk kan. Want het is namelijk Gods geest die met zijn woord aan de slag gaat. En daarom staan we als gemeente ook voor systematische verklarende schriftverklaring. Systematische schriftverklarende prediking, sorry. Omdat we het woord aan het woord willen laten. Omdat we geloven dat het woord in zichzelf kracht heeft. Kracht heeft tot zaligheid. Want het is namelijk niet de voorganger die zijn punt moet maken. Maar het is, en daarbij de Bijbel gebruikt. Nee, het is God die door zijn woord bij ons een punt wil maken. En daar de voorganger voor wil gebruiken. En begrijp me goed, daar wil ik in principe niks afdoen aan andere manieren van prediking. Thematische prediking of wat dan ook. Want wanneer deze het woord centraal heeft staan, kan dat net zo bijbels zijn. En net zo bijbels gefundeerd en God gericht. Als systematische schriftverklarende prediking. Maar toch helpt schriftverklarende prediking ons om steeds weer van de tekst uit te gaan. In plaats van onze eigen ideeën. Hij stuurt ons steeds weer bij en helpt ons om individuele teksten in een juiste context te plaatsen. Goed, laten we verder lezen in vers 16. En dat is dus ons kernvers van vanmorgen. Ja, en dit vers vertelt ons eigenlijk zoveel. Daar kunnen we eigenlijk wel 5 preken aan wijden. Maar goed, die tijd hebben we niet. Daar lezen we. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, hier lezen we dus dat een aantal dingen over Gods woord. Ten eerste is het woord door God ingegeven. Ten tweede is het nuttig om mee te onderwijzen. Ten derde is het nuttig om te weerleggen. En ten vierde is het nuttig om te verbeteren. Ten vijfde is het nuttig om op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, de eerste punt. Door God ingegeven. Heel de schrift is door God ingegeven. En letterlijk staat er in het Grieks niet ingeven, maar uitademen. Theopneustos. Theo, dat is het woord voor God. Pneustos, dat heeft iets te maken met wind, met lucht. Het uitademen van het woord. Gods geest was de auteur van de Bijbel. Hij inspireerde gelovigen die in wezen niet anders waren dan u en ik. En hij inspireerde hen om Gods woord op te schrijven. En dat betekende niet dat Gods woord letterlijk gedicteerd werd, zoals we kennen uit de islam bijvoorbeeld. Nee, God koos ervoor om mensen van vlees en bloed te gebruiken, die geïnspireerd werden door Gods geest. En in de meeste gevallen waren de auteurs zich er niet eens van bewust dat ze schreven aan de Bijbel. Dat het later de gemeente op zou bouwen. Maar waarom dicteerde God zijn woord niet gewoon? Bijvoorbeeld gewoon het hele Nieuwe Testament van Paulus. Dat was toch een stuk makkelijker geweest. Dan hadden we alle theologie zwart op wit staan. We hadden voor elke vraag een antwoord. Nou, dat had toch heel veel discussie gescheeld, dacht ik zo. We zouden ook geen grijze gebieden meer hebben. We hoefden de dingen niet meer in de context te plaatsen. Maar dat is het niet, want Gods woord is dynamisch. Het bevat verschillende literaire stijlen. Het is onder andere geschreven door vissers, de doktoren, wereldreizigers, aartsvaders, profeten. En ga zo maar even door. Het is een lang rijtje. Gods woord is ons dus niet vreemd. Het is geschreven door verschillende mensen van vlees en bloed, die geïnspireerd zijn door Gods geest. God is de werkelijke auteur van het woord. Maar hij gebruikte mensen die net als ons vol in het leven stonden. Die dezelfde emoties kenden. Mensen die te maken hadden met dezelfde moeite en zwakheden. Die net als ons hun eigen tekortkomingen in moesten zien. Die te maken hadden met ziekte, lijden, vervolgingen. Eigenlijk mensen die net als ons pelgrims waren op deze wereld. Een wereld die vreemd is van God en zijn woord. En daarom is het woord toepasbaar op elke situatie in het leven van Gods kinderen. Het is geen boek wat slechts toe te passen is op zondag en op dinsdagavond. Het is een woord voor iedere dag. Het is een woord wat de gids is voor ons hele leven en voor ieders leven. We lezen verder in vers 16. Het woord is nuttig om te onderwijzen. Hier staat het woord is nuttig. En nuttig, dat wordt in de meeste Engelse vertalingen vertaald door profitable. Dit onderwijs is anders gezegd een goede investering in ons leven. Het is winstgevend. Het is ons persoonlijk tot nut. Maar waarom? Waarom is het woord ons tot nut? Nou, wanneer we beleiden dat God het woord heeft geïnspireerd, dat hij de auteur is, dan kunnen we ook niks anders concluderen dan dat God ons iets wil communiceren. Dat God ons initiatief neemt om ons iets te willen vertellen. En wanneer we geloven in een volmaakt en rechtvaardig God, dan kunnen we ook niets anders geloven dan dat het woord van God goed en volledig is. Onze Vader geeft ons immers geen steen wanneer we vragen om een brood. En zo geeft God ons ook geen half woord wanneer wij vragen om hele antwoorden. Het onderwijs dat we vinden in de Bijbel is nuttig, omdat God exact weet wat wij nodig hebben en wat niet. God heeft ons in zijn woord al het onderwijs gegeven dat we nodig zullen hebben in ons leven. God vertelt ons alles over zichzelf wat hij wil dat wij over hem te weten zouden komen. Met andere woorden, het gaat hier om theologie, kennis van God. En het onderwijs, het woord onderwijs waar dit vers op duidt, dat gaat dus ook over theologie. Letterlijk staat er hier doctrine, ofwel leer. En vandaag de dag hoor je het ook steeds vaker. Bij het horen van de term theologie lopen de rillingen bij heel wat mensen al over de rug. En dan staan de tenen direct in de hoek van 90 graden. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd, Jezus is genoeg voor mij. Ik heb geen behoefte aan theologie. Maar op het moment dat iemand zegt dat Jezus genoeg is, dan bedrijft hij al theologie. Theologie is namelijk wetenschap over God. Maar het doel van theologie is niet slechts het vergaren van kennis. Het is niet slechts een hobby voor stoffige studeerkamerwetenschappers. Theologie is er voor iedere christen. Want theologie aan zich kan inderdaad ook een leuke hobby zijn. Een wetenschap waar je in kan promoveren. Maar als het alles is, dan slaan we de spijker volledig mis, gemeente. Theologie moet leiden tot het kennen van God. Tot een verdieping in onze relatie met God. Wanneer we meer leren over Gods grootheid en almacht, dan moet dat leiden tot een groter ontzag voor wie hij is. Ten diepste moet theologie dus leiden tot aanbidding, tot persoonlijke aanbidding in ons leven. Nou, het onderwijs of leer dat we vinden in de Bijbel, dat helpt ons om onszelf te zien in verhouding tot God. Het helpt ons om onze eigen staat zonder God te begrijpen. Het laat ons zien waarom we de Heere Jezus zo hard nodig hebben in ons leven. Het laat ons zien hoe Gods geest werkt in ons leven. Zoals we in vers 15 al konden lezen, vat het woord alles wat we nodig hebben om gered te worden door het geloof in Jezus Christus. Maar de toepassing van het onderwijs dat we vinden in de Bijbel gaat verder dan alleen dat. Het spreekt bijvoorbeeld over de verhoudingen in de gemeente, in ons gezin, in de samenleving. Het vertelt ons hoe de kerk behoort te functioneren. Hoe we met zijn woord omhoren te gaan. En ga zo maar door. En Gods woord is hierin gezaghebbend. Dat wil zeggen, wat de Bijbel over deze zaken zegt, de leer is voor ons leven. En daar mogen we God dankbaar voor zijn. Waarom? Het behoedt ons namelijk voor een oneindige zoektocht naar antwoorden in bronnen buiten de Bijbel. We hoeven geen filosofische boeken te raadplegen om de zin van het leven te begrijpen. We hoeven niet te theoretiseren over de oerknal waarin het woord wordt verteld hoe de Heer de aarde heeft geschapen. En we hoeven in onszelf niet op zoek te gaan om het beste in onszelf naar boven te halen. Want God vertelt ons wie we ten diepste zijn. En dat is genade, gemeente. God openbaart ons een deel van zijn wijsheid, van zijn mysterie. En dat is alle kennis die we nodig hebben. Misschien zullen sommigen zich nu afvragen, is Gods woord dan ook echt de enige bron die we hoeven raadplegen? Geeft Gods ons woord ons echt alle antwoorden op alle vragen? Nou, uiteraard zijn er situaties waarin Gods woord minder concreet is, of niet concreet. Waarin het geen duidelijk antwoord geeft op een bepaalde vraag. Je hebt bijvoorbeeld een concrete situatie en de Bijbel spreekt er nog impliciet, nog expliciet over. Nou, in dat geval komt het in de eerste instantie aan op hermeneutiek, ofwel het interpreteren van de Bijbel. Ondanks dat de Bijbel niet concreet spreekt over een bepaalde situatie, vinden we wel bepaalde universele waarheden in het woord. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Stel, uw gemeente komt twee keer op een zondag samen. Is dat Bijbels? Dat is een vraag die ik kan stellen. En moet ik dan ook twee keer per zondag naar de samenkomst? Er staat toch nergens in de Bijbel hoe vaak we op zondag naar de samenkomst moeten komen? Nou, de Bijbel geeft hier bijvoorbeeld geen concreet antwoord op. Maar vertelt ons wel dat we de onderlinge samenkomsten niet moeten verzaken. En dat het daarom goed is, als uw gemeente twee keer samenkomen, om dan ook echt twee keer aanwezig te zijn. Nog een voorbeeld. Iemand struggelt met een bepaalde situatie in zijn leven en heeft behoefte aan coaching of hulpverlening. En wanneer we geloven in de genoegzaamheid van het woord, kan dat dan wel samengaan met professionele hulpverlening? Zegt het woord dan niet genoeg over wie we zijn? Nou, ik denk persoonlijk dat er te veel mensen naar huis zijn gestuurd die in de moeilijkheden zaten met de boodschap: ga in gebed en lees je Bijbel. En dat het eigenlijk alleen nog maar tot meer problemen heeft geleid. Want de gebrokenheid van ons leven is soms zo complex dat we andere mensen nodig hebben om ons te helpen. Andere mensen die God ons geeft. Mensen die gaven hebben gekregen om patronen in ons leven aan te wijzen die we anders nooit hadden ontdekt. Die ons laten zien wat er misschien fout ging in onze jeugd. En ik geloof daarin dat alle wetenschap die naar de waarheid van God is en van God komt, zo ook de wetenschap over het menselijke psyche, wanneer dat in lijn is met Gods woord, dat dat niet verkeerd hoeft te zijn. Maar het wordt hier wel lastig. Want net als bij andere wetenschappen is in de psychologie ook veel psychologie die lijnrecht ingaat tegen dat woord, tegen de schrift. En hierin is het dus ook van belang dat we alles toetsen naar het woord. Wat is de autoriteit van de hulpverlener? Is dat Gods woord, zichzelf of een andere bron? Misschien een bron die de Bijbel tegenspreekt. Nou, we lezen verder in vers 16. Gods woord is nuttig om te weerleggen. Het woord weerleggen moeten we hier lezen in de context van iets aanwijzen wat niet juist is. Het onderscheiden van zaken. Bijvoorbeeld zonde in het leven van mijn eigen leven of in het leven van een broer of zuster. Of een leer die tegen Gods woord ingaat. En elkaar aanspreken en vermanen, dat is iets waar we misschien nog wel het meeste moeite mee hebben. Het is namelijk veel fijner om elkaar te bemoedigen. En wat ook zeker nodig is en belangrijk is, wat we ook zeker niet moeten vergeten. Maar we zijn nog gauw bang dat we te belerend zijn of te wettisch overkomen. Wanneer we elkaar aanspreken op zaken die niet goed zijn in elkaars leven. En die spanning die zou misschien veel minder zijn wanneer we zelf ontvankelijker zouden worden van een vermaning of een aansporing. Want het is namelijk niet erg om vermaand te worden wanneer dat vanuit een oprecht motief wordt gedaan. Namelijk om ons te helpen om Christus na te volgen. En Paulus zegt hier dan ook dat het woord centraal moet staan. Want wanneer we elkaar aanspreken in de gemeente, dan doen we dat niet vanuit onze eigen titel, vanuit onze eigen autoriteit. We spreken niet vanuit een gevoel of vanuit een emotie. Degene die de ander aanspreekt is daardoor niet meer dan de ander. We zijn allemaal verloste zondaren die struggelen met ons vlees. Nee, het is God die ons ten diepste aanspreekt door zijn woord. En gebruikt daarvoor die andere broeder of zuster. En wanneer we een verlangen hebben om ons leven in te richten naar het woord van God, laten we dan ook ontvankelijk zijn wanneer broeders en zusters ons wijzen op zaken in ons leven die niet zijn naar Gods woord. En als het gaat om het aanwijzen van leer die niet juist is, dan zijn we ook vaak terughoudend. We zeggen al gauw, moeten we dan ook op elke slak zout leggen? Maar we merken dat broeders en zusters zaken leren. Maar wanneer we merken dat broeders en zusters zaken leren waarover de Bijbel anders spreekt, laten we het dan bij om de goede vrede te bewaren. Laten we hen dan verder afdwalen, terwijl we zelf misschien beter denken te weten. Nou, dit gedeelte roept ons op om te weerleggen. Te weerleggen aan het woord. Timotheus had veel te maken met dwaalleer. Dat lezen we ook in de eerste verse van hoofdstuk 3. En ook in onze tijd is het belangrijk dat we hetgeen we horen weten te onderscheiden. Dat we het weten te weerleggen aan het woord. Kijken of datgene wat geleerd wordt past binnen de kaders van de Bijbel. Net als de christenen uit Berea dat deden. En blijkt iets niet te kloppen met de waarheid, laten we dan samen met elkaar in de eerste plaats in de juiste gezindheid de Bijbel openen. Om te onderzoeken, om te kijken of de dingen waar zijn. Goed, we lezen verder. Gods woord is nuttig om te verbeteren. Het Griekse woord voor verbeteren komt slechts één keer voor in het Nieuwe Testament. Maar dat betekent zoiets als iets rechtzetten, wat is omgevallen. Iets corrigeren, iets in de juiste staat herstellen. Nou, en dat ligt geheel in lijn met Gods werk in ons leven. Gods geest is met de wedergeboorte in ons werk begonnen. Onze levens waren eerst tegenovergesteld aan God. We waren totaal verdorven in onze zonde. En de Bijbel is hierin duidelijk. We waren vijanden van God. Maar toen bracht het evangelie daar verandering in. Gods geest heeft ons opnieuw geboren worden. En vanaf die dag is er een werk van herstel in ons leven begonnen. God wil ons herstellen naar het beeld van Jezus Christus. En misschien heeft u dit voorbeeld al wel eens gehoord. Maar er kwam eens iemand binnen in het werkatelier van de beroemde kunstenaar en wetenschapper Michelangelo. En hij zag Michelangelo bezig met een beeld van een groot paard. Hij zag een groot blok marmer en hij stond daar met een beitel en een hamer op in te hakken. En die persoon zei, ja, hoe doet u dat toch? Hoe maakt u toch van zo'n grof stuk marmer zo'n mooi paard? Nou, Michelangelo zei toen, dat is heel simpel. Ik hak gewoon alles weg wat geen paard is. En zo hanteert Gods geest het woord als de hamer en de beitel in ons leven. Om alles weg te hakken wat niet Christus is. En wanneer we in de Bijbel lezen, dan kan het soms schuren. Het kan pijn doen. Het is soms een spiegel waarin we zien wat er door genade reeds hersteld is in ons leven. Maar ook wat er nog hersteld moet worden. Wat nog niet is naar het beeld van Christus. Het kan zijn dat God ons door zijn geest op zaken in zijn woord wijst. Waar we misschien al 10 keer overheen gelezen hebben. Maar dat het op dit moment wel wil toepassen in ons leven. Een gebrek of een zonde in ons leven waar we eerst blind voor waren, door de Heilige Geest op ons hart gedrukt. Het wordt een last. We moeten er iets mee. Wat een genade, gemeente. Wat een genade dat Gods woord ons niet alleen in de vrijheid heeft gezet, door Gods geest, maar daarna ook met ons doorgaat. Ons zijn woord heeft gegeven, dat we mogen groeien. Meer blijdschap en geluk mogen ervaren in ons leven. Niet omdat het woord ons naar de mond praat, maar juist dat het ons helpt om gelijkvormig te worden. Omdat het de hamer en de bijter in ons leven is. Nou, we lezen weer verder in vers 16. Gods woord is nuttig om op te voeden in de rechtvaardigheid. Waar we net gelezen hebben over weerleggen en verbeteren, ging dat uit van zaken die niet juist zijn of die hersteld moesten worden. Een heel ander beginpunt. Dit gaat hier over opvoeden. Het wordt paideian, wat hij in het Grieks gebruikt. En dat duidt meer op het opvoeden van kinderen. Educatie. Zoek eens met me op 1 Petrus 2 vers 2. Wel bekend vers. En daar lezen we. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, dat u daardoor mag opgroeien. Nou, die kinderen, dat zijn wij broeders en zusters. Dat zijn wij toen we opnieuw geboren werden. En zoals een baby verlangt naar de melk van zijn moeder, zo horen wij als kinderen van God te verlangen naar Gods woord. En net als melk alles is wat een baby nodig heeft, is het woord alles wat wij nodig hebben. Het is meer dan genoeg. Door het woord tot ons te nemen en toe te passen op ons leven, groeien we in de rechtvaardigheid. We zijn reeds door God gerechtvaardigd, maar we beseffen met z'n allen, maar al te goed, dat dit alleen het genade is. Dat onze levens op dit moment namelijk verre van rechtvaardig zijn. We moeten hier nog in opgroeien. Stapje voor stapje leren wat een rechtvaardig leven inhoudt. Om ons eigen ik af te leggen en door het geloof te leven. En melk drinken, nou, dat is voor een baby een natuurlijk en een gezond gedrag. Wanneer een baby namelijk slecht drinkt, dan zal hij ook minder goed groeien. Dat is ongezond. Nou, wanneer onze Juda honger heeft, dan kan hij eigenlijk geen minuut wachten. Als hij zijn moeder ziet, begint hij te huilen, te kreunen en allerlei andere geluiden voor te brengen. Alsof hij de afgelopen dagen geen druppel melk op heeft. En dat is gezond gedrag voor een baby. En zoals het verlangen naar melk voor een baby natuurlijk en gezond gedrag is, verlangt een kind van God naar Gods woord. Waarom? Omdat het hem tot nut is. Het is voor hem winstgevend. Hij mag er door groeien. Nou zegt u misschien, moet dat verlangen er dan altijd zijn? Nou, als ik voor mezelf spreek, er zijn er momenten waarin het verlangen er minder is, of misschien helemaal niet. Als ik moe ben, wanneer ik druk ben, dan kan het soms best taai zijn om de Bijbel te lezen, helemaal 's morgens. Dan steekt het vlees de kop op, want mijn vlees wil namelijk helemaal niet het woord lezen. Verder van dat. En ook klinkt het minder geestelijk, het is dan toch goed om gewoon te gaan lezen. Al lijkt God niet door zijn woord te spreken en dan voelen we er misschien niets bij. Het blijft Gods woord. Het blijft Gods primaire kanaal om tot ons te spreken. Laten we dit kanaal dan juist ook wanneer we moe zijn. Juist wanneer we uitgeblust zijn, wanneer we ontmoedigd zijn. Laten we dat kanaal dan ook niet sluiten. Laten we een discipline ontwikkelen en het woord dagelijks tot ons nemen. Of we wat vervoelen of niet. En dit hoorde ik eens van een andere voorganger. Als je het dan toch geestelijk wil maken, als je er toch iets bij wil voelen, nou dan, dan dim je je licht en zet je er een kaars bij aan. Dan lees je dan de Bijbel. Goed, we hebben het dagelijks nodig om geïnstrueerd te worden. In de rechtvaardigheid. Wanneer we het woord links laten liggen, dan zal dat ook onze opvoeding in de rechtvaardigheid niet goed doen. Het zal stil komen te staan. Willen we geestelijk volwassen worden, dan zegt Gods woord ons vandaag dat dat woord ons tot nut is om dat te bereiken. Goed, we gaan afronden. Vers 17. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, dit vers kan nog wel eens tot verwarring zorgen. Kunnen we dan een volmaakt en zonderloos leven leiden, als we het woord maar centraal stellen? Nee, helaas niet. Dat kan niet. Want zolang we nog in het vlees zijn, is dat geen realiteit. Het woord volmaakt, wat hier gebruikt wordt, kan wellicht ook beter vertaald worden als competent. Het woord van God helpt ons om geestelijk volwassen te worden. Het woord van God bevat ons alle woorden en instructies om ons competent te maken. Competent te maken om de Heer Jezus te kunnen navolgen in alles wat naar Gods wil is. We kunnen nooit tegen God zeggen, Heere, u vraagt mij om u na te volgen, maar u vertelt me niet hoe. Of u vraagt me om een keuze te maken, maar uw woord geeft mij geen richting. U vraagt me om gezin te leiden, maar uw woord geeft mij geen handreikingen. U vraagt me om mijn zonde af te leggen, maar u vertelt me niet hoe u deze kunt overwinnen. U vraagt me om uit te gaan en het evangelie te verkondigen, maar uw woord vertelt me niet hoe. U vraagt mij om de gemeente te leiden, maar uw woord vertelt me niet hoe. Nou, dat is onzin, gemeente, want het woord is hier echt duidelijk. Het woord maakt ons volmaakt competent en rust ons voor ieder werk volkomen toe. Zelfs al zou iemand in staat zijn om perfect zonderloos rechtvaardig leven te leiden, wat niet kan, dan, zelfs dan zou Gods woord genoeg instructie geven om dat te kunnen doen. En dat kan voor u en voor mij. En voor ieder die Christus wil navolgen. Want het woord is genoeg, gemeente. Het woord is genoeg. En het is Gods wil dat we volkomen toegerust zouden zijn. Niet dat we zijn woord aan moeten vullen met allerlei secundaire waarheden en wijsheden. Want onze Vader in de hemel heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. En ik wil afsluiten met het lezen van Psalm 119, vers 1. Misschien kunt u het even opzoeken. Psalm 119, vers 1. Dat is ook de kern van deze boodschap vandaag. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen, dat is Gods woord, in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Goed. Amen, gemeente.